Markus hoofdstuk 14. Willen we het samen lezen, vers 1 tot 11? Dit zegt Gods woord. Pesach en het feest van de ongezuurde broden nu was na 2 dagen. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten hoe zij hem met list zouden grijpen en doden. Want ze zeiden, niet op het feest, opdat er niet misschien opschudding komt onder het volk. En toen hij in Bethanië was, in het huis van Simon de Melaatse, kwam er, terwijl hij aanlag, een vrouw met een albasten fles met balsem van echte kostbare nardus. Zij brak de albasten fles en goot die uit op zijn hoofd. Nu waren er sommigen die haar dit zeer kwalijk namen bij zichzelf en zeiden, waartoe is deze verkwisting van balsem gebeurd? Want deze balsem had voor meer dan 300 denaren verkocht en had de armen gegeven kunnen worden. En ze werden zeer verontwaardigd tegen haar. Jezus echter zei, laat haar begaan. Waarom valt u haar lastig? Zij heeft een goed werk aan mij verricht. Want armen hebt u altijd bij u, en wanneer u wilt, kunt u hun wel doen. Mij echter hebt u niet altijd. Zij heeft gedaan wat zij kon. Zij heeft van tevoren mijn lichaam gezalfd voor de begrafenis. Ja, voorwaar, ik zeg u, overal waar dit evangelie wordt gepredikt in de hele wereld, zal ook van wat deze heeft gedaan, gesproken worden tot haar gedachtenis. En Judas Iscariot, een van de 12, ging weg naar de overpriesters om hem aan hen over te leveren. Toen zij nu dit hoorden, verblijden zij zich en beloofden hem geld te geven, en hij zocht hoe hij hem bij gelegenheid zou overleveren. Tot zover het lezen van Gods woord. Nu, met de aanvang hier van dat 14e hoofdstuk, broeder en zuster, zetten we eigenlijk een finale stap naar het einde van Markus, wat eigenlijk in dit boek de ongelooflijke climax vormt van God die tot de zijnen komt in de Heer Jezus. En zoals Johannes het ook ons later in zijn evangelie laat zien en ons nader toelicht, hij kwam tot de zijnen, zegt het Johannes evangelie, maar ze hebben hem niet ontvangen. De lijnen zijn ondertussen getrokken, punt is gekomen, er is geen weg meer terug. Zoals het spreekwoord zegt, het lot is geworpen. Nu, dit 14e hoofdstuk, dat volgt vanzelfsprekend, daar moet je geen rekenkunde wonder voor zijn, op hoofdstuk 13. En dat 13e hoofdstuk wordt in de meeste Bijbels betiteld als de reden der laatste dingen. Nu, voor ons, velen onder ons toch, denk ik, is dat geen gemakkelijk gedeelte om de Heer Jezus te kunnen volgen en wat hij aan zijn discipelen vertaalt. Dat is geen gemakkelijke passage, laat ons eerlijk zijn. En een van de redenen is omdat dat gedeelte bezaaid is met aanhalingen en verwijzingen naar Israëls geschriften, de profeten. Nu, wat dat de profeten zo lastig maakt voor ons, is dat ze spreken in poëtische taal. Nu, poëtische taal en Nieuwpoort, dat is niet echt ons ding. Maar ze spreken met symbolen, ze maken gebruik van krachtige metaforen. En wij hier in het Westen, die wetenschappelijk georiënteerd zijn, we hebben daar zo geen voeling mee. En we snappen dat niet zo goed, poëtische taal. We voelen ons toch veel beter thuis in de brieven van Paulus bijvoorbeeld, dan in dit 13e hoofdstuk. En dat is de reden waarom dat ook tal van problemen met zich meebrengt. En een van de redenen waarom er ook zoveel verschillende uitleggingen zijn over dit bewuste 13e hoofdstuk. Nu, in Bijbelstudie nummer 40 ondertussen heb ik daar in mijn inleiding op Markus 13 een klein beetje aandacht aan gegeven om jullie daar een beetje wegwijs in te maken. Maar weet je, er zijn 3 zaken die ik eigenlijk uit dit gedeelte wil lichten, die hoe dat mensen ook over dat gedeelte denken, die voor iedereen klaar en duidelijk zijn. En daar wil ik eigenlijk mee vertrekken om de achtergrond te schetsen, om dit gedeelte wat we net gelezen hebben beter in zijn context te zien en te gaan begrijpen. Want het eerste is dit, als je Markus 13 gaat lezen, dat Heer Jezus te kennen heeft dat het met de tempel afgelopen is. En dat moet je echt wel goed horen, want bij velen leeft het beeld van de Heer Jezus, van de Jezusfilm zou ik het noemen. Jezus, weet je, is niet die lieve supervriendelijke man, een soort Joodse rabbi, een profeet. Voor Markus is Jezus God die midden onder ons gekomen is. Hij is Yahweh, de Heer. Nu, ik weet het, Er is God de Vader, en er is God de Zoon, en er is de Heilige Geest. Maar voor Marcus is Jezus, Yahweh, niet een zoon van David, maar Davids Heer. Is inderdaad Israëls koning, maar weet je, onder Israëls nakomelingen was er eigenlijk geen koning te vinden, geen nakomeling te vinden die die rol kon opnemen. En daarom is Yahweh zelf gekomen om die koning voor hen te zijn. Hij zal het zelf doen. Hij zal er zelf voor zorgen dat zijn beloftes die hij gemaakt heeft in vervulling kunnen gaan. Maar wanneer die koning naar Israël komt, naar Jeruzalem komt, dan vinden we dat hij daar niet welkom is. En wat zo schokkend is, is het feit dat Jezus nu, net voordat hij die laatste keer de tempel verlaten heeft, zo opent Marcus hoofdstuk 13 trouwens, hij verlaat die tempel om er nooit of te nimmer nog terug te keren. En als je iets wat vertrouwd bent met de profeten, dan kan je niet anders dan aan Ezechiël denken. Ezechiël, waar gezien wordt dat de wolk van de heerlijkheid, Gods aanwezigheid in de tempel, dat die wolk voorgoed de tempel verlaat en naar het oosten vertrekt, naar de berg die in het oosten ligt. En die noemt, niet allemaal tegelijk, de Olijfbergjos, dank u. En dat is nu net toch de plaats waar de Heer Jezus gaat zitten op de Olijfberg om een lang gesprek te voeren met zijn discipelen. Gods aanwezigheid heeft de tempel voor eens en altijd verlaten. En in Ezechiël betekent dat dat die tempel, wanneer de heerlijkheid wegtrekt, dat die tempel nu open en bloot ligt, totaal onbeschermd, om door de Babyloniërs verwoest te worden. En dat is ook precies wat er nu gaat gebeuren. De stad Jeruzalem ligt wijd open, geniet geen enkele bescherming meer. Gods aanwezigheid heeft hen voorgoed verlaten. Dat brengt mij bij mijn tweede punt, want nu dat zij Gods verlossing in Jezus hebben afgewezen, ligt Jeruzalem open voor mensen die voor zichzelf claimen dat zij de Messias zijn. Dat is de reden ook waarom de Heer Jezus en discipelen dat zo ernstig voor waarschuwt. Velen zullen komen, zegt hij, onder mijn naam en zeggen, ik ben het. En ze zullen velen misleiden. Hij wijst eigenlijk op die vele messiaanse verlossers die er staan aan te komen, want dat is nu net toch wat Jeruzalem precies zit op te wachten. Daarom gebeurt wat hier gebeurt ook precies op het Pesachfeest, het Paasfeest. Want Pesach was toch de tijd, lieve mensen, waarin dat God hen verlost had in het verleden. En dat verwachtte men ook nu. Wanneer God tussen beiden zou treden, zou het gebeuren op het Paasfeest. Dus weet je, in gans dit gedeelte is de context van het Paasfeest gigantisch. Maar het probleem is dat die zogenaamde verlossers, ze zullen hen een verlossing schenken, maar het zal zo'n afschuwelijke gruwel zijn dat dit tot de verwoesting van de tempel en de stad zal leiden. En zoals de Babyloniërs de tempel van Salomo hadden verwoest, zo zullen de Romeinen deze tempel van Herodes verwoesten. Geen steen zal op de andere gelaten worden, zegt de Heer Jezus. En deze generatie die getuige is van Jezus' bediening, die dat allemaal heeft meegemaakt en hem verworpen heeft, zal geenszins voorbij gaan, zegt hij, voor dit zal gebeuren. En binnen één generatie werden na Jezus' dood deze woorden bevestigd, want sindsdien is de tempel voorgoed verdwenen. Dus snap je waarom dat de Heer Jezus zijn discipelen zo aanstuurt om waakzaam te zijn? Want anders dreigen zij ook in dit ganse drama meegesleurd te worden. En verder horen we niets meer over de tempel in Marcus zijn evangelie, behalve een heel kleine bescheiden opmerking dat het voorhangsel van boven naar beneden scheurt wanneer de Heer Jezus zijn laatste adem uitblaast. Het is het einde van de tempel. Nu, dat is iets dat echt wel moeilijk te bevatten is. Voor veel mensen, ook voor veel christenen de dag van vandaag, die menen dat er nog een derde en voor sommigen zelfs nog een vierde tempel moet komen in Jeruzalem. En die verwarring ontstaat, vrienden, wanneer men geen oog heeft voor de geschiedenis. Ik heb het al zo vaak gezegd, Israëls theologie, dat is een geschiedenis. En wie dat Israëls geschiedenis loslaat, die raakt verzeild in de meest onwaarschijnlijke scenario's, waarvan dat de griezen nog raar zou opkijken, moest hij horen. Maar je moet begrijpen, wanneer dat God uiteindelijk Israël verlost uit Egypte, hem brengt op de berg Sinaï, en als hij daar uiteindelijk aan hen zijn wet geeft, lees die wet maar na. Het overgrote deel van de wetsverordeningen van de Heere God, die heeft te maken met de tempel. Wie de priesters waren, wie mocht naderen tot God en wie niet, hoe dat ze moesten te werk gaan, wat voor offers dat ze moesten brengen, hoe dat ze dat allemaal moesten doen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En laten we niet vergeten, jullie kennen het boek Exodus. Wat is het hoogtepunt in het boek Exodus? Wanneer aan het einde van het boek de tabernakel opgericht wordt? En hoe eindigt het? Dat de heerlijkheid van God die tabernakel, later tempel, vervuilt. En nu, lieve mensen, is dit alles voorbij. Dit is over. De heerlijkheid van God heeft de tempel verlaten en ze zal nooit meer terugkeren tot een met mensenhanden vervaardigd heiligdom. En dat is best heftig. Je moet wel bedenken dat ongeveer 1400 jaar de tempel het middelpunt heeft gevormd van Israëls identiteit. En nu is het voorbij. Waarom? Omdat er een nieuwe tempel gekomen is. En dat is de reden, vrienden, waarom dat wij hier samen zijn vanmorgen. En al dat gerief, zoals een altaar, en een wasvat, en gouden schalen, en bekers, en kandelaars, en wierook, en gewaden, en gewijde priesters, dat is voorgoed gedaan. Natuurlijk, we zijn eenmaal mensen. En hetgeen dat we langs de voordeur naar buiten voeren, dat halen we graag langs de achterdeur weer naar binnen. Zo zijn we eenmaal als mensen. Maar de reden waarom dat we hier kunnen samenkomen, zoals de vroege christenen dit deden, in een huis zonder al deze attributen, is omwille van wie Jezus is. Want al die zichtbare, tastbare attributen van weleer, die hadden een plaats in een systeem van bemiddeling door tussenpersonen, lieve mensen. Het tempelsysteem, dat bracht je in contact met God door bemiddeling. Maar eens dat je de geest van God kunt hebben, dan heb je toch al die bazaar niet meer nodig. En nu kijk ik hier rond, en wat zie ik? De tempel van Gods geest. Dit is de tempel van God die hier zit. Je maakt een goed rond, wie dat er naast u zit. Samen vormen jullie de tempel van de Heilige Geest. En zoals de Heere Jezus heeft gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, is tot een hoeksteen geworden. Dit huis heeft, niet dat gebouw hier, maar jullie, heeft uiteindelijk die stenen tempel voorgoed vervangen. Hij is Gods aanwezigheid midden onder ons, broeders en zusters. En daarom kunnen we doen wat we hier vandaag, nu vanmorgen doen. Wij hebben die attributen allemaal niet nodig. Gods aanwezigheid is in ons midden. Daarvoor is de Heer Jezus gestorven en opgestaan, lieve mensen, om ons dit te kunnen schenken. Herinner u nou de woorden waarop de Luc vorige week gewezen heeft? Het is beter dat ik ga, zegt de Heer Jezus. Want anders kan de trooster niet komen, hé? Dat is de wijze waarop de Jezus door zijn geest in ons midden is. De geest van Christus is in ons midden. Nu, wat we net overdacht hebben, is eigenlijk nodig om de achtergrondscène van dit verhaal heel duidelijk te zien. En ik denk dat deze bewering dat de Jezus nu de plaats is van Gods aanwezigheid, dat dat een van de redenen is waarom dat Marcus ons hier die vreemde gebeurtenis vertelt. Het verhaal van een Melaatse, buiten de stad, in een piepklein gehucht, Bethanië geheten, waar dat er een naamloze vrouw opduikt met een zeer kostbare gave. We lezen in vers 1, Pesach en het feest van de ongezuurde broden, nu was na 2 dagen. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten hoe zij hem met list zouden grijpen en doden, want ze zeiden niet op het feest, opdat er niet misschien opschudding onder het volk komt. Kijk deze versen, ja, we lezen dat natuurlijk zo snel over, hè. Maar die 2 versen hier, broeders en zusters, die geven ons de 2 hoofdmotieven dat je steeds voor de aandacht moet blijven houden voor de rest van Marcus' en evangelie. Anders ga je hier het gevaar lopen dat je de sleutelmomenten mist en dat het u ontgaat wat er hier werkelijk aan het gebeuren is. En die twee zaken zijn de feesten die hier vernoemd worden en de vastberadenheid van Israëls leiders om Jezus te doden. En die twee hoofdmotieven die lopen als het ware als een treinspoor door de rest van dit verhaal van Marcus. Nu, de feesten zijn natuurlijk Pesach, het paasfeest, en het feest van de ongezuurde broden. Nu, beiden, dat moet ik je niet vertellen, denk je, die gedenken het grote moment van Israëls verlossing in Egypte. Dat denken ze altijd aan terug. Het Pesachfeest, dat herinnert eigenlijk het moment van Israëls ontstaan. Daar ligt hun oorsprong. En ze vierden dit feest, zoals jullie weten, met een offerlam waarvan ze bloed aan de deurposten hadden gesmeerd. Het bloed dat hun eerstgeboren zonen beschermt voor de wraak van de verderfengel die door Egypte trok en aan hen was voorbijgegaan. Dat is de betekenis ook van Pesach. Voorbijgaan. Nu, Jezus die gaat het daar ook nog over hebben in de rest van het Marcus' evangelie. Hij gaat het hebben over het bloed van het nieuwe verbond. Maar dan ook een ander paasfeest, hè? Dat is voor later. Maar er is ook het feest van de ongezuurde broden. Want de dag van Pesach was het vertrekpunt voor 7 op 1 volgende dagen dat zij niks anders aten dan ongezuurde broden, het feest van de ongezuurde broden. Wat natuurlijk herinnerde aan hun haastig vertrek uit Egypte, dat weten jullie allemaal. Maar het was niet alleen de gedachtenis van een haastig vertrek, lieve mensen. Het was ook een symbool van reinheid. Het herinnerde hen eraan dat ze uit Egypte geroepen waren om een andersoortig volk te zijn. Een rein en heilig volk voor de Heere. Maar zoals we in Marcus 7 geleerd hebben, ware reinheid en ware heiligheid, dat gaat niet om zaken die van buitenaf u kunnen verontreinigen, maar om wat er uit uw hart naar boven komt. Dat is, beste mensen, het watermerk van ware reinheid en heiligheid. Nu, Marcus vertelt ons dat dit 2 dagen voor het feest gebeurde. Dat betekent dat je alles wat er volgt moet lezen in dat licht. Dat is zijn bedoeling. En er vallen eigenlijk verschillende echo's van het paasfeest en het feest van ongezuurde broden te ontdekken doorheen dit hele verhaaltje. Nu, de tweede hoofdmotief naast de feesten is, zoals ik al aangaf, de dodelijke tegenstand van de Joodse leiders tegen de Heer Jezus. Misschien moet ik je petsen in uw arm. Dat is geen sprookje, mens, maar dat je leest. Weet je, de geschiedenis die bulkt van verslagen van machtige, invloedrijke mensen, die wetgeleerden, of zoals wij ze noemen, advocaten onder de arm nemen om af te raken van zwakke mensen die ze helemaal niet moeten nemen. De geschiedenis bulkt daarvan. En het gebeurt ook vandaag in ons land. Ik weet niet of je de media gezien hebt de afgelopen week, maar heel het kruim van topadvocaten was weer verzameld om hun cliënten te vertegenwoordigen op het proces rond het voetbalschandaal. Heb je gezien? Het zijn altijd dezelfde die in de media komen. Als het gaat om mediaprocessen, zijn het altijd diezelfde mannen dat je ziet. Nu, als je in een proces verzeild raakt met iemand, en die persoon kan beroep doen op zo iemand, en jij kan dat niet, weet je wat dat wil zeggen? Dat je gejost zit, inderdaad. Maar dat is toch wel erg? Er zijn ik weet niet hoeveel mensen in België die geen gerechtigheid verkrijgen, omdat ze zo'n mannen niet kunnen permitteren. Omdat ze tegenover een partij staan die dat wel kan. En als je daar moet tegen beginnen, ga je financieel bankroet. Dus gerechtigheid wordt in België gekocht voor een prijs die je betaalt aan een topadvocaat. En ik vertel u geen zeven hier mensen, want de mindere hoden onder de advocaten, die gaan u dat stilzwijgend toegeven dat ik hier zeg vandaag. En wat dat er hier ons in Marcus verteld wordt, beste mensen, is dus niet iets irrelevant, de ver van ons bedshow, dat ergens zo rondzweeft in het ijle, absoluut niet. Het laat ons zien wat dat machtige, meedogenloze mensen doen om hun zin te verkrijgen. En als die invloedrijke mensen heel goed onderlegd zijn, dan zullen ze met veel plezier gebruik maken van het gerechtelijk systeem om hun zin te krijgen. Nu, we hebben gezien dat Jezus al heel vroeg tegenstand ondervond in het Marcus-evangelie. Bij het begin van zijn bediening was het al koekenbak. Toen wilden ze hem ook al doden. En hier aan het einde van het verhaal is nog steeds hetzelfde teen die bovenaan de agenda staat. Maar het grote verschil hier, vrienden, is dat het hier niet meer gaat om Galilea. Dit is Jeruzalem, het machtscentrum van het land. Dat is het terrein van de groten in Israël. En de Heer Jezus rommelt daar met de zaken waar de Joodse leiders helemaal niet mee gediend zijn, zodat ze zeker niet zomaar gaan laten gebeuren. Ik weet niet wat bij u zit. Ik ben natuurlijk katholiek opgevoed. Maar ik ben eigenlijk een beetje opgegroeid met het beeld dat de Heer Jezus zo'n super sympathieke, vriendelijke, lieve man was, die overal alles en iedereen goed deed. En maar hoogst zelf in conflict kwam met iemand. En zich dan nog verontschuldigde omdat hij het zo niet bedoeld had. En dan werd hij ineens gekruisigd. Dat is toch vreemd? Voor iemand die nooit een vlieg kwaad zou doen. Begreep dat eigenlijk niet goed. Waren die mensen daar dan zo'n monsters, dat ze zo'n onschuldig iemand menen te moeten uit de weg ruimen? Nu, gelukkig ben ik daarvan teruggekomen, ik heb me daarvan bekeerd. En wie dat dan meent, wat ik nu verteld heb, die gelooft nog altijd in Sinterklaas. Die gelooft nog in Sinterklaas. Want de Heer Jezus die heeft, bij manier van spreken, al maanden met zijn discipelen gesproken over zijn komende dood. In dit evangelie praat hij daar al over vanaf het 8e hoofdstuk. De Heer Jezus die weet maar al te goed dat hij mee bezig is. Hij is het die zijn dood orkestreert. Hij is geen onwetende, onschuldige, naïeve die door het leven gaat en geen notie heeft dat politiek is in het land, hoe dat eraan toe gaat. Absoluut niet. Waarom denk je trouwens dat hij juist, in tegenstelling tot alle andere mensen, op een ezel naar Jeruzalem komt? Het is niemand die het in zijn hoofd gaat halen om op Pascha, in aanloop naar Pascha, op een ezel naar Jeruzalem te komen. Al de mensen komen te voet. Maar Jezus kiest voor een ezel. Dat wil toch iets zeggen, denk ik. Dat doet hij heel bewust. En niet omdat het in de Bijbel staat, dat dat moet doen. Ontdoet een keer van de gedachte dat de Heer Jezus de avond, voordat hij ergens iets gaat doen, eerst in de Bijbel gaat lezen. Ja, wat zou ik eigenlijk nou moeten vervangen morgen? Wat staat er op programma? Ah, Zacharia 9. Zo werkt het niet. En dan gaat hij naar de tempel, dan gaat hij daar al de tafels van de geldwisselaars omkeert. Ola, die zit aan hun centen. Dat kan je toch maar beter niet doen in Jeruzalem, waar de Sadduceeën, de priester, de bankiers zijn van de stad. Dus je ziet dat hij doelbewust acties onderneemt, want de volgende dag had hij zich rechten tot die overheden, tot de bankiers. En vertaalt hij een gelijkenis over onrechtvaardige pachters. En wanneer ze dat dan horen, dan weten ze maar al te goed dat het over hen gaat. Ze zijn het allemaal geen goed berekenen. Jezus gaat hier doelbewust provoceren en hij gaat hier doelbewust confronteren. En dat doe je niet ongestraft ten aanzien van de groten van het land. Dus gaan ze samen zitten. Een denktank. Ja, ze zijn de meest briljante geesten ter beschikking in het hele land. En ze zijn hun beste denkers naar de Heer Jezus. Om hem voor de menigte te confronteren, om hem een keer een toontje of twee lager te laten zingen. Ze gaan dat proberen, met goede moed. Maar je nog nooit een boemerang zo snel in hun gezicht zien terugkeren als toen. De Heer Jezus laat geen spaander van hen heel. Ze gaan met de billen bloot voor al de mensen die daar staan. En hij doet dat niet op een agressieve manier, ook niet gemeen, maar hij zegt wat erop staat. En uiteindelijk is er niemand die nog iets durft te vragen. Ja, dat werkte goed, hè? Maar wanneer er geen argumenten meer zijn, broeders en zusters, weet je wat dan de volgende stap is? Geweld, hè? Geweld. Maar toch moeten we ons bij dit alles hier toch de vraag stellen, wat voor iemand doet zo'n dergelijke dingen bewust? Wie denkt die verdraaid wat dat hij is? Het gaat hier om de vraag, wie is hij? Dus vertaal me niet dat Jezus zo'n bijbelleraar is uit een achtergesteld gebied als Galilea, dat hij een profeet is uit de Bronx. Wat hij hier zo duidelijk ziet, mensen, is een onthutsem beeld van wie dat de Jezus werkelijk is. En hier komen er twee dingen tezamen. Wat God gaat doen, dat is hun dodelijke daad en rebellie die ze voor ogen hebben, hij gaat die gebruiken. En zij gaan natuurlijk de Romeinen inschakelen voor het vuile werk te doen, dat gaan we later nog wel zien. Maar God zal dat, en hun rebellie, hij gaat dat gebruiken als middel tot onze behoudenis. Moet je dat keer inbeelden? Dat is toch fenomenaal als je daarover denkt? Dus het is niet verstandig om met de Heere God een spelletje schaak te spelen, nee? Dat is geen slimme zet om in de terminologie te blijven. God zal altijd doen wat hij voorgenomen heeft in mensen. Hij gaat niemand dwingen, hij gaat niemand forceren, maar de Heere gaat die dingen gebruiken. Of dat je nu gaat met hem, of tegen hem in opstand komt, hij is bemachtigd om zelfs dat te gebruiken en toch zijn wil te laten geschieden. Dat is de God waar wij mee verbonden zijn. En zij gaan Jezus proberen te grijpen met een list en hem te doden. Maar niet op Pesach, hé, want zouden dan serieuze rellen kunnen ontstaan, daar zijn ze bang voor. Want de mensen verwachten iets, hé. Ik heb dat net ook gezegd, dat ze verwachten dat er iets gaat gebeuren op Pesach. En moet je inbeelden, in die stad zijn er 4 tot 5 maal meer mensen dan gewoonlijk. 800.000 tot 1 miljoen mensen die uitzien en zeggen van, gaat dit jaar zijn dat de Heere God iets gaat doen voor ons? Kan je daarin inleven? Wat dat er in de stad hangt, wat voor spanning, welke verwachting? De stad gonst ook, zegt Johannes, van de geruchten rond een zekere profeet, de Jezus van Nazareth. Nu, als je de overheid bent, dan ga je toch, als je dit hoort, proberen het tekseltje op die pot te houden. Nee, want Jeruzalem is een kruidvat en het heeft niet veel nodig om te ontploffen. De Romeinen die gaan zeker zorgen dat dat hier niet uit de hand loopt en daarom gaan ze ook extra manschappen aantrekken. Want het gaat zo gemakkelijk in Jeruzalem dat het uit de hand loopt. De Romeinen willen dat niet. En die Joodse leiders willen ook dat potje toehouden. Nee? Dus moeten ze iets ondernemen. En ze nemen zich voor om listig te werk te gaan, zoals we gelezen hebben. En ze gaan gebruik maken van verraad en bedrog. Als dat niet interessant is. Maar wat is er dan mensen verontreinigd? Het is niet wat je eet, of wat je mee in aanraking kunt komen, maar wat van binnenuit gaat bij een mens. En Marcus, dat gaan we later zien in de studie, dat kan ik hier maar even aantippen, die gebruikt hier net dezelfde woorden die voortkomen als in het lijstje in Marcus 7. Wat het hart voorbrengt is, weet je nog? Dus, op Pesach, het feest die het begin is van het feest van de ongezuurde broden, waar dat Israël gedenkt, wat dat het betekent, waartoe dat ze geroepen zijn om een heilig en rein volk te zijn, en niet zoals de overige volkeren, is misleiding en verraad datgene wat hier van de leiders uitgaat, waarmee dat zij Gods gezalfde, Davids Heer, heimelijk uit de weg gaan ruimen. Als dat geen ironisch beeld is. Dat is het contrast dat Marcus hier ons geeft. En ineens zien we dat de scène dan verschuift naar Betanië. Aan de andere kant van de Olijfberg. Een heel bescheiden huis dat behoort aan een zekere Simon de Melaatse. Een huis wat de Heer Jezus aan tafel had met een man die wellicht door hem gereinigd is van melaatsheid. Een man die gereinigd en geheiligd is. Door Gods aanwezigheid. Ziet u de ironie, vrienden? En toen hij in Betanië was, in het huis van Simon de Melaatse, kwam er terwijl hij aanlag een vrouw met een albasten fles met balsem van echte kostbare nardus. Ze brak de albasten fles en goot die uit op zijn hoofd. Nu waren er sommigen die haar dit zeer kwalijk namen bij zichzelf en zeiden, waartoe is deze verkwisting van de balsem gebeurd? Want deze balsem had van meer dan 300 denaren verkocht en aan de armen gegeven kunnen worden. En ze werden zeer verontwaardigd tegen haar, zegt mijn vertaling. Nu, ik moet eerlijk zijn, die vertaling is wederom zeer braafjes, waarschijnlijk van de zondagmorgen. Want het is hier wel zeer krachtige taal, maar ik kom daar straks op terug. Want het is veel sterker dan wat je leest. Maar let vooral hier op het tafereel dat ons hier door Marcus geschilderd wordt. Israël, die uitzag naar een Heer die zou komen, ja, wij die zou tussen beiden treden. Hij is hier, die lang verwachte Heer en Koning, en hij was niet welkom in zijn eigen stad, hebben we gezien. En eigenlijk, als je daarover nadenkt, dat is een beetje hetzelfde probleem dat je ook vindt in Laodicea. Dat is die zevende en laatste gemeente aan wie dat er een brief gericht wordt in het boek de Openbaring van Jezus Christus. Het probleem was dat niet dat ze rijk waren. Het probleem was omdat ze onafhankelijk en zelfstandig waren. Ze dachten dat ze niemand nodig hadden. Heel het gebied was ooit getroffen door een zeer zware aardbeving. Vele steden moesten volledig heropgebouwd worden. En de meeste van die steden hadden ja, geen eigen middelen om die steden op te richten. En ze rekenden op de steun van Rome. Behalve Laodicea. Ze wezen het genereuze aanbod van de keizer van Rome af. We hebben dat niet nodig, we gaan het zelf doen, zeiden ze. En wanneer dat die overige steden die heropbouw starten, met de middelen dat de keizer heeft, ja, dan gaan ze de gewone voorzieningen treffen. Hè. Een huis gaan ze een badkamer zetten met chromekraan. Maar in Laodicea gaan ze een badkamer zetten met gouden kraan. Nee. Dus het is niet zomaar dat ze onafhankelijk zijn en zelfstandig zijn. Het is ook nog een keer dat ze het overbluffend, overdreven zijn. En dat is een probleem, weet je. In Laodicea, ook in de kerk, of dat God nu opdaagt of niet. We doen het zelf. We doen gewoon ons eigen ding. Ja, de geest staat er aan de deur, hij klopt, hè. Of dat ze gaan open doen. Zijn iemand niet nodig, snap je het hele punt? Zijn iemand niet nodig. En weet je, ik hoop dat wij geen gemeente worden dat de Heer ons zo aantreft. Het enige wat je niet kan doen in onze manier van samen zijn zoals wij dat doen, dat is spelletjes spelen. Dat gaat hier niet. Het viel me toch zo op, dat iedereen onder de indruk was van de samenkomst vorige week, dat er toevallig wat meer volk zat, en dat er toevallig iemand aangesproken was door wat er hier naar boven kwam. Eigenlijk zou dat elke week zo moeten zijn. En weet je, vorige week was het een vrouw, een christenvrouw, die hier kwam op bezoek, die een getuigenis gaf. En ben ik daarmee content? Dat is mooi. Maar zou ik graag hem dat dat gebeurt dat in de Bijbel staat, dat er hier een ongelovige binnenkomt en dat hier komt staan en zegt, ik hier God ontmoet. Dat je dat naartoe wil, hier kan je geen spelletje spelen. Als wij het niet van de Heer verwachten, dat de geest niet werkt in ons midden, gebeurt er juist nul, hé. Dan dat toch maar zeggen, hé. Maar niet de attributen in huis he, om onze dienst te kunnen ondersteunen. Als de geest van God hier niet is, hebben we niets om dat te ondersteunen. He. Ofwel is hij hier werkzaam, ofwel is hij hier voorbij, he, vrienden. Geloof dat je dat toch wel aanvoelt. We hebben geen vaste liturgie om onze dienst te dragen. We hebben ook geen liturgisch kalender dat we aflopen. We hebben geen gewaden, we hebben geen kaarsen, we hebben geen wierook. Dan kan je dat nog allemaal een beetje camoufleren. He. Maar hier, open en bloot. Wel is de geest aanwezig en werkzaam of niet? Het is niet dat ik daar allemaal kritiek wil opleveren, maar het is wel mijn visie op deze dingen. En het verontrust mij wel als ik verneem, de zuster van mij heeft mij erop attent gemaakt, dat je merkt dat in de evangelische wereld in Vlaanderen bepaalde denominaties zeer geïnteresseerd zijn om de liturgische kalender in te voeren, zeer geïnteresseerd zijn om de diensten weer zo in te kleden. En ik vraag mij af waarom die attributen weer langs de achterdeur naar binnen komen. Heb je een idee? Waarom denk je dat het is? Uit overvloed en rijkdom dat we dat in een huis gaan halen? Denk het niet, hè? Wat verkiezen we? Gaan we die kant op gaan? Of wil je meer van dat je vorige week toch een keer weer opnieuw geproefd hebt? Wat willen jullie? Maar dat hebben wij in de hand, hè? Maar hier kan je spelletjes spelen. Anders is dat hier een lege doos. Dus, wat vinden we bij Gods volk? Dat de Heer midden onder hen aanwezig is en dat ze hem helemaal niet moeten nemen. Hij is niet welkom in zijn eigen huis in de tempel, hebben we gezien. Maar wat vinden we wel dat hij welkom is om te tafelen? In Betanië. Daar, buiten de stad, is er het huis van een melaatse die waarschijnlijk door de Heer Jezus genezen is. En daar mag hij tafelen. Ik vind dat zo'n opmerkelijke scène. En wij zijn hier ook in een gewoon huis. Ik weet niet of die opgevallen, we zitten niet in een kerk, hè? En wie van ons was er hier geen voormalige melaatse? Zitten er hier tussen? Die zeggen, ik niet. En hier zitten we dan. Allemaal verzoend met God en verzoend met elkaar. Heel belangrijk. Nooit vergeten. Het zijn twee componenten dan. En dit is het huis van Jezus, de Heer. Kan je dat voorstellen? Denk je dan nu echt dat dat hier onbetekenend is? Hopen dat je daar geen klein gedacht van hebt, die mensen. Dat is hier wel heel belangrijk voor de Heer Jezus. Dat is juist het wonderlijke. Staat er geen altaar? Zijn er ook geen kandelaars? Zijn er geen ritueel? Zijn er ook geen priestelijke gewaden? En waarom hebben ze niet? Omdat de Heer Jezus in ons midden is. Daarom hebben ze niet. Zie je wel het plaatje dat Marcus hier schildert, lieve mensen? Dit gaat over een heel nieuwe wereld. Maar het eerste dat je hier moet opvallen, dat er hier een vrouw is, haar naam wordt niet genoemd, en ze is hier ook niet geïnviteerd. Ze ligt niet mee aan tafel. Ze komt nadien naar binnen, wat dat suggereert dat ze hier niet de gast is. Ze is, om het zo te zeggen, een buitenstaander. Interessant, hè, Marcus? Een buitenstaander? Herinner je nog? Johannes, die zo ijverig was om iemand die niet bij hen hoorde, die durfde in naam van Jezus onreine geesten uitwerpen, maar moet dat verhinderen, niet? Maar wij zijn niet bij onze club, hè? Maar hier krijg je nu een huis, en hier mag die vrouw die een buitenstaander is, komen tot de Heer Jezus. Wie hem wil ontmoeten, is hier aan zijn tafel welkom. En gaat dat ook voor ons, vrienden? Is iedereen die de Heer Jezus wil ontmoeten aan onze tafel hier welkom? Zijn we bereid om die mensen gastvrij te ontvangen? Dat wil wel meer zijn of juist een goede dag zeggen, niet? Als je dat al een goede dag zegt? Waarom is dat? Is het omdat ze niet van onze club zijn of zo? De Heer Jezus ontvangt hier die mensen. Is iedereen hier welkom omdat de Heer Jezus in ons midden is? Hij meldt ze graag ontvangen, niet? Toch beter toen dat ik ook een beetje meewerk, zeker, ik weet het niet. En die ongenoemde vrouw, die komt met wellicht het kostbaarste geschenk dat ooit in de Bijbel beschreven is. Een peperdure albastenfles met nardus. Ja, het kan een waarde hebben van 20.000 tot 50.000 euro, mensen, afhankelijk van hoe groot dat appelken is. Moet je dat voor een stel, niet? En ze giet dat zomaar over Jezus' hoofd uit voor al die aanwezigen hier. En wat zeggen ze? Hip, hip, hoera, het is feest. Ze zijn hier allemaal geschokt. Ik heb net gezegd, die vertaling is hier veel te braafjes, hé, want ze schaalden die vrouw uit. Hé. Dat is wat Marcus zegt. Ja, Marcus is, dat is ook een evangelie naar mijn hart, zeggen we dat op staat. Hij zegt, ze schaalden die vrouw uit. Moet je dat een keer inbeelden? Het is verspilling in hun ogen. Het is gewoon een grote verspilling. Het had veel beter aan de armen kunnen gegeven worden, zeggen ze. Nu, waarom de armen? Moet je aan herinneren, we zijn Pesach, geen mensen. En naar de Joodse traditie is het gewenst dat je na aanloop van Pesach de armen goed doet. En de reden? Wel, omdat Yahweh bij de Exodus een groot werk had gedaan voor Israël, dat zo arm was als Job toen ze slavernij verkeerden. Maar toen dat ze uithingen, waren ze rijk geworden. Dat was God zijn voorziening, zijn hulle haven, dat hij bewerkt had voor zijn arm en zwak volk. En wie dat God wil imiteren, dat zijn karakter wil laten zien, die doet Yahweh na en die geeft de armen goede gaven op Pesach. En dat is een van de dingen dat ik hier enorm kostbaar vind in deze geloofsgemeenschap. Als er dingen zijn die moeten onderstreept worden, wil ik ze ook onderstrepen. Wat dat betreft, heb ik de indruk dat deze geloofsgemeenschap begrijpt wie dat God is, wie dat zijn karakter is. Je kan niet heilig zijn als je geen generositeit, geen vrijgevigheid betoont. Dit is één van de watermerken van ware reinheid en heiligheid. Hoe genereus dat wij als mensen zijn. Wil je rein van hart zijn, dan moet je beginnen met vrijgevig te zijn. Dus die aanwezigen hier in het huis van Simon, die melaatse, die zijn ontsteld over het gedrag van die vrouw, zien we. Dat zij op Pesach niet genereus is voor de armen. En dat is toch de wijze waarop dat je God op dit feest eert. Ze doet niet naar de gewoontes, ze doet niet naar de tradities, en daarom zijn ze kwaad. Nu, of dat dan niet naar de gewoonte is, dat hangt me af van hoe dat je denkt, wie dat Jezus is natuurlijk. Hè? Jezus echter zei, laat haar begaan. Waarom valt u haar lastig? Zij heeft een goed werk aan mij verricht, zegt de Heer. Want de armen hebt u altijd bij u, en wanneer u wilt, kunt u hun wel doen. Mij echter hebt u niet altijd. Ze heeft gedaan wat ze kon. Ze heeft van tevoren mijn lichaam gezalfd voor de begrafenis. Ja, voorwaar, ik zeg u, overal waar het evangelie wordt gepredikt in de wereld, ook in Nieuwpoort, zal ook van wat deze heeft gedaan, gesproken worden tot haar gedachtenis. Maar je begrijpt, als je de context niet kent, dat Jezus woorden nogal vreemd zijn, hè? Heeft het aan mij gedaan? Jezus is toch niet arm? Jezus is toch geen sukkelaar? En trouwens, heeft hij niet misschien om Gods verordeningen in de wet over de armen? Zijn die verordeningen van de wet dan niet meer belangrijk voor Jezus? Wel, ik weet niet of dat je nog de laatste scène herinnert in de tempel. Dan weet je hoe dat Jezus hierover denkt. De finale veroordeling van Jezus over de tempel, die kwam omdat er in de tempel een weduwe aanwezig is die slechts 2 koperen muntjes heeft. Dat is al wat dat zegt. Had dat mogen gebeuren onder Gods volk? Nee. En dat is het vernietende oordeel dat de Heer zet in heel dat tempelinstituut. Aanbidding en eer van de Heere God en straatarme mensen in onze gemeenschap, hé. Dat gaan niet tezamen, die mensen. En trouwens, nu kijk ik naar Jacobus in een brief. Hij weet er ook wel iets van, dat ik lees van de week. Jezus zegt dat deze vrouw een goed werk doet aan hem. Hoe aan hem? Wie is die dan wel? Hoe je hem komen? Wie is die dan wel? Wel, herinner je wanneer Israël op Pesach Egypte verlaat, beladen met rijkdom, dan trekken ze de woestijn in. En wat gebeurt er met die rijkdom dat ze mee hebben? Ze geven van hun zilver, van hun hout en van hun edelstenen om wat te doen? Tabernakel te bouwen. Hier is iemand in het huis van Simon de Melaatse, die groter is dan de tempel. Voel je hem komen? Van hem meer zijn, die voorgoed die tempel vervangt. Hij is de aanwezigheid van God in ons midden. Dat is het goede werk dat deze vrouw aan Jezus doet, want God is onder ons in hem. Marcus Evangelie, nieuwe Exodus. Je zei, ja, hetzelfde vertalen of zoveel weken geleden, of Johannes 12, vergeet het. Iedere keer staat het in een andere context, hij moet in zijn context zien, mensen. Wie eert zij? Ja, bij de Heer. Hij is de nieuwe tempel, hij is God in ons midden. Maar ik weet het, die omstanders vatten dat niet. En die vrouw, wat ik nu zeg, heeft zij ook niet gevat. Ze had gewoon dat verlangen om Jezus te eren, een groot verlangen. Want wat als ze het hier doet, zal niet lang tijd voor daarover na te denken. Die mensen, binnen 48 uur is Jezus dood. Is dat niet wonderlijk? Ik vind dat zo bijzonder. Dat gewoon een dwingend verlangen om de Heer Jezus te eren. Het is toch wel een beetje bizar langs de andere kant. Wat dat ze brengt, die balsem gebruikt men om een dood lichaam te eren, om iemand op te baren. Dat is toch ook wel een macabre geschenk, jij me vraagt? En inderdaad, de Heer Jezus begrijpt het ook zo. Maar hij is een koning, dat je nog nooit niet gezien had. Hè? Johannes heeft verteld ons in het evangelie dat de glorie en de majesteit van de Heer Jezus gezien wordt wanneer dat hij verhoogd wordt op een kruis. Het kruis, dat is in een troon. Ja, zeggen we dan. Wat voor glorie is er in gekruisigd worden? Wel, zo dachten de Romeinen er ook over. Wat voor cachet heeft dat aan een koning dat hij gekruisigd wordt? Wel, zo dachten de Joodse overheden er ook over, want dat strookt niet met het beeld en de waarden dat men heeft van een koning. Absolute heersers gaan door hun gezag en macht iedereen dwingen zich aan hen te onderwerpen. Maar is dat de heerlijkheid van onze koning? Weet je wat de heerlijkheid is van onze God? Dat hij nu eenmaal mensen toelaat van te zeggen, nee, ik doe niet mee. Ik wil dat niet. Maar zo zegt God, je gaat niemand dwingen. De Heer Jezus gaat zijn evangelieboodschap niet door het strot duwen van de mensen. Dat doet hij niet. Als je hem niet wil, dan gaat hij gewoon ergens anders, hè? Naar het huis van een Melaatse bijvoorbeeld, waar dat hij wel welkom is. En dat is moeilijk te aanvaarden voor sommige mensen. Maar we dat bijvoorbeeld, en ik respecteer hem voor heel veel andere zaken, maar daarin kan ik hem niet volgen, bijvoorbeeld maar dat John Piper altijd beweert en zo graag onderstreept. Onweerstaanbare genade, heb je er al van gehoord? Alsof dat God zijn genade opdringt dat je niet anders kan dan het aan te nemen. Het gaat alleen om wat dat God doet, zeg maar dan. Ja, niemand kan tot God komen, niet? Is God die jou moet trekken? En ja, dan is er onweerstaanbare genade. Maar je hebt toch geen zin van nature mee te werken? Dat overweldigt u. En dan word je gered. En dan wordt daar een kind uitgeboren dat uitverkiezing noemt. Kijk, dat gedrag die daaruit komt. Maar zo ken ik God niet. Trouwens, dezelfde gedachte gaat ook schuil achter een heel ander populair boek in Vlaanderen. Misschien hier niet, maar gaat nog wel tegenkomen. Het is niet van dit jaar, het is een tijdje geleden al. Een boek van Rob Bell. Zegt u de naam iets? In het Engels noemt het Love Wins. En in het Nederlands is de verkrijging onder de titel En de meeste van deze is de liefde. Heb je daarvan gehoord, sommigen? Oké. Nu, het is een boek. Het gaat eigenlijk over de hel onder andere, wat hij dat stelt. Dat er geen hel zal zijn, omdat Gods liefde uiteindelijk al de mensen gaat overwinnen. Op een zachte wijze of op een harde wijze. Dus je hebt dezelfde gedachte. God drinkt zijn liefde aan iedereen op. En je kunt er niet aan weerstaan, je moet plooien. Wel, ik zeg u heel eerlijk, lieve mensen, dat dat niet de God van de Bijbel is. God laat toe dat je nee gaat zeggen tegen zijn gaven van zijn geest en het leven dat hij je wil geven. En je een deel wilt hebben aan dat nieuwe leven, in de nieuwe wereld dat ik hier aan het toebereiden ben, dan is dat jouw keuze, oké, en ik accepteer dat. En hij houdt van al de mensen, en hij schenkt ze genade, en hij geeft ze goedheid in hun leven. Maar als ze voor de rest zeggen, kijk, ik heb jullie nodig. Merci. Oké, zegt God. Dan gaat hij dat niet opdringen dan nu. Je kan nee zeggen. En sommige mensen doen dat bewust. Hier in Vlaanderen komen ze heel vaak tegen. Die absoluut van God niet moeten weten. Ze moeten er niet van weten. En je hebt dan een andere hele grote groep in Vlaanderen die zegt, het interesseert me niet wat je hier te vertalen hebt. God interesseert me geen bal. Maar of dat je het nu bewust doet, of onbewust, God gaat zich niet opdringen, lieve mensen. Is niet als de koningen en de heersers van deze wereld, die mensen. De koningen en de heersers van deze wereld dwingen zich op aan de mensen. Maar onze God is zo niet. Trouwens, ik weet niet wat dat bij u geweest is, maar uw geliefde partner, hoe zie je dan met je relatie geraakt? Doordat je gezegd hebt, ik zie dat en ik wil dat en ik zal dat dan. Is dat de manier dat je het gedaan hebt? Mijn verovering die daar zit niet, hè? Dat ging zo niet. En waarom denk je dat de liefde van God dan anders is? God probeerde je hart te winnen. En hij toonde zijn liefde. Weet niet, als je op jacht gaat, het is niet op jacht, maar verstaat dat ik wel zeggen, het is beeldspraak. Hij doet er alles aan om iemand te winnen. Maar als ze zegt, niet in, is het niet in, hè? En dat houdt toch moeten, als iemand wil dan voor het leven, een keer anders proberen, zeker, hè? Bij iemand anders, dat is toch zo? Waarom zou Gods liefde anders zijn, mensen? Maar als de liefde niet aangenomen wordt, ga God niet beginnen met een naalsom te houden en je te vast te knikken, maar moot, zie ik je haar, ik zie ik je dat je... Ja. Sorry dat ik het zo'n beetje nadrukkelijk uitleg, maar zo werkt het niet, mensen. Als de rijke jongeling van de Heer Jezus weghaalt en hem achterlaat, weten jullie allemaal, je hebt hem lief. Maar gaat hem erachter lopen. Je laat hem gaan. En dan gaat de Heer Jezus naar iemand anders en toch ziet hij hem graag, hè? Het is zo belangrijk om dat heel duidelijk te zien. En het is in dit contrast dat je nu moet zien wat Marcus ons vertaalt. Met die vrouw gezien, die het beste van zichzelf geeft. Onvoorwaardelijk aan de Heer Jezus. Zo'n eerbetoon. Nooit gezien, hè? En kijk eens wat je nu ziet. En Judas Iscariot, één van de 12, ging weg naar de overpriesters om hem aan hen over te leveren. Toen zij nu dit hoorden, verblijden zij zich en beloofden hem geld te geven. En hij zocht hoe hij hem bij gelegenheid zou overleveren. Kan je een groter contrast vinden? Een ongenoemde vrouw die een buitenstaander is. Zo'n eerbetoon. En langs de andere kant, Judas, die bij de Heer Jezus hoort in mensen, en die, om Marcus' verhaal te blijven, binnen is, hé? Juist hij gaat nu naar buiten. Hij is 3,5 jaar, om in Marcus' taal te blijven, met hem geweest. En nu? Had hij hem ineens gaan verraden? Was geen geloven, hè? Het was een schijnheilige. En de duivel is ook in hem gevaren, hé? We kunnen hem zo helemaal demoniseren, we zijn de hoeden, hé? Dat is niet wat Marcus vertaalde, hè? Marcus vertelde ons dat iemand die 3,5 jaar met de Heer Jezus geweest is, tot op het einde, nu ineens zijn kar keerde en weg is en de Heer Jezus verraadt. Zie je dat contrast dat hier geschilderd wordt? Wees niet verbaasd, broeders en zusters, als misschien sommige van je beste christenvrienden op een gegeven moment beslissen om de Heer Jezus op te geven. Wees niet verrast. En je kan dat doen, ga je dat wel? Die keuze kan je zelf maken. En de Heer Jezus had je niet in een houtgreep houden dat je afklapt op de mat, hè? Judas gaat zijn weg. En het is niet omdat Judas is, hè? Die niet voorgeprogrammeerd was om uiteindelijk... Nee. Eén van de 12 die een bewuste keuze maakt. Die beslist om de Heer Jezus te verraden. En zie dat contrast hier. De grootst mogelijke toewijding vind je in dat stuk. En het afschuwelijkste verraad dat je kan plegen in het een en hetzelfde huis. Heb je daar een keer over nagedacht? Het huis van Simon de Melaat, zodat hij Jezus uitgenodigd is. Nu, Marcus vertelt ons hier niks over de drijfveer van die twee personen. Hij zegt niet wat de drijfveer is van deze vrouw, die niet bij naam genoemd wordt. En hij zegt ook niet wat de drijfveer is van Judas, die hier bij de Heer Jezus zegt. Hij zegt helemaal niks. Wat zou Marcus ons wel laten zien met wat er hier nu gebeurt, die twee contrasten? Dat er uiteindelijk maar twee opties zijn in mensen. Zelfs dat iemand die 3,5 jaar met de Heer Jezus geweest is, kan nog tot de keuze komen om te zeggen, hier houdt het op voor mij. Voor mij niet meer. Oké, ik kan zeggen, Judas zag liever haalt dan de Heer. Maar wat kan er in ons leven opduiken dat we liever dat zien aan de Heer? Het kan uw carrière zijn die bepaalde eisen stelt. Het kan uw gezin zijn. Het kan uw kinderen zijn die voor u op dat moment belangrijker worden dan de Heer. En zeg van, sorry, maar mijn kinderen gaan voor. Dat is het eerste in mijn leven. Maar er kunnen dingen in uw leven binnenkomen. En dat is wat Marcus dan voor wil waarschuwen, dat er maar twee opties zijn. Ofwel onvoorwaardelijke toewijding en overgave zoals deze vrouw. Ofwel de andere kant op. Welke richting gaat ons leven uit? Er is niemand van ons die daar vrij van is. Ons leven gaat altijd één van de twee richtingen uit. Gisteren had ik ook trouwens met enkele van mijn vrienden in de auto, en we hadden het daar ook over. Meestal had dat natuurlijk, als je met mensen al jaren samen had, en ineens blenden ze dat weg, en ze gaan ergens niet mee naartoe, en ze doen niks niet meer, en dan laat dat toch iets achter. Het viel mij wel op dat de reactie ook was van, ja kijk, als zij kiezen om de Heer de rug toe te keren, dat is hun keuze, dat is de vrije keuze die iemand maakt. Die dingen gebeuren gewoon. Iedereen die in een auto zat, die in een andere gemeente zat, had het al meegemaakt. En dat zijn droevige dingen uiteindelijk. Maar vergeet niet, hè, want die link wordt niet meer gelegd. Het protestantisme, evangelicalisme ziet vooral een relatie met de Heer als iets persoonlijk. Het is nog altijd mogelijk voor iemand die persoonlijke relatie heeft met de Heer, al gaat hij naar de kerk om een relatie met de Heer te leven. Druk dat brood hier vanmorgen niet uit dat wij één geheel zijn en dat iedereen van u zegt van ik maak onderdeel uit van dit geheel. Nu, als we een lichaam zijn, ik weet niet wat dat bij u zit, maar als je dat hier gaat doorsnijden, dan gaat dat misschien een beetje liggen ruttelen op tafel, maar achter een eentje is dat, we kunnen niet zeggen, we elkaar niet nodig, hè? Ik heb die hand niet nodig, of hij had die voet niet nodig. We kunnen dat niet zeggen, zegt Paulus. We hebben elkaar nodig. En dit is hier de plaatselijke uitdrukking van dit lichaam. En wie zich van dat lichaam afsnijdt, die snijdt zich ook van het leven af. Want het hoofd van het lichaam is de Heer, toch? Tegenwoordig denk ik dat niet meer goed door. Tegenwoordig is dat twee verschillende dingen. Je hebt de gemeente en je hebt ook ik en mijn relatie met de Heer. Maar dat is onbestaand, hè? En gisteren was men daar ook één duidelijk over in een auto. Maar iedereen dat we daar zaten, dat dat absoluut niet kan. En dat dat in Vlaanderen veel geloofd wordt, hè? Trouwens, we hebben ook elkaar nodig voor op te groeien. Hoe kunnen wij volwassen worden als we niet in een familie opgroeien? Dat is toch niet mogelijk? De schrift is daar heel duidelijk in. En hier zien we iemand die 3,5 jaar met de Heer optrekt. En die zegt, bye. Het is afgelopen nu met hem. Dus ik denk dat we daar een keer goed moeten over nadenken wat dat Marcus ons hiermee wil zeggen, broeders en zusters. Want we hebben een unieke plaats, hé. Daar heb ik ook de aandacht gevestigd. Jeruzalem heeft de Heer Jezus verworpen. Tempel, kruis erover. Wat komt hij nu? Maar dat hij welkom is aan die tafel. Die tafel is zijn tempel, levende steen. Daar maak je deel van uit, hé, mensen. Dat is wel iets uniek, hé. God wil door zijn geest hier in ons midden werken. We hebben al genoeg daarvan de vruchten gezien. En ik hoop dat we ze aan uitstrekken en dat we dat verlangen. En dat we ook beseffen van, ja Heer, we hebben uw genade elke dag nodig. We kunnen niet zelfstandig zijn, want zonder uw genade kan ons hart even snel afgeleid zijn, zoals dat bij Judas het geval was. En ik demoniseer die man niet. Het is een afvallige discipel, punt. Ik hoop dat we dat gewoon in gedachten houden voor onszelf. En zien welk geweldig voorrecht dat ons gegeven is om bij de Heer Jezus nu te behoren. Maar dat is gewoon uniek, lieve mensen. Laten we de Heer daar ook voor danken en laten we waakzaam zijn. Amen.